Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Ook vandaag staan er weer relschoppers voor de rechter, deze keer in Den Bosch. Gisteren was er een snelrechtszitting in Amsterdam. Victor Schildkamp is verslaggever van onze krant en hij volgt de processen op de voet. Vertel eens, wat zijn het nou voor types, die relschoppers?
Ja, van alles wat eigenlijk. Komen mensen bij die oprecht kwamen demonstreren tegen de coronamaatregelen. En ook gewoon een hoop tuig van de regel natuurlijk, die gewoon kwamen rellen. Maar ja, het zijn allemaal figuren die zeggen dat ze het niet zo hadden bedoeld. Gisteren kwamen er 8 voor in Amsterdam. En je ziet de een na de ander zeggen dat hij het eigenlijk niet zo had bedoeld. Dat hij zomaar kwam, dat hij zich heeft laten meesleuren. Dus waar ze ook van verdacht worden, gooien van stenen of slaan van agenten, zal dat... Ze kwamen allemaal met andere intenties naar het Museumplein in Amsterdam. Maar ja, met dat excuus kom je moeilijk weg bij de rechter.
Ja, want daar is natuurlijk ontzettend veel gesloopt en zoveel kapot gemaakt in die steden. Heb jij überhaupt nog één plausibele verklaring gehoord waarom het zo ging, behalve van ja, ik werd meegesleept?
Nee. Nee, eigenlijk niet. Ze worden eigenlijk één voor één allemaal meegesleept. Ze kwamen allemaal niet bij je bedoelingen. Er zijn er wel een hoop die zeggen dat de politie zelf agressief was. Dat is een beetje hij begonachtig. Het zijn vrij kinderachtige discussies hoor, die je in de rechtbank voor je ziet. Er is wel een enkeling die inderdaad gewoon zegt dat hij lekker kwam om te rellen. Maar die zegt dan, ja, eigenlijk gooide ik alleen maar wat vuurwerk en... een beetje spelen met de politie. Daar hebben we er toevallig morgen eentje van in de krant die daar eerlijk vooruit komt. Zeker als je naar het Museumplein kijkt, dan zie je dat op een gegeven moment de politie na een uur ingrijpt. Hè. De mensen moeten daar weg. Dat gaat wel vrij abrupt. En de politie doet ook al vrij snel een charge dat iedereen daar weg moet. Ja, ik zou zeggen, ga dan ook gewoon weg. En dat zegt de officier van justitie ook steeds. Ja, waarom blijf je dan, weet je wel? Waarom laat je het gebeuren dat je toch in een situatie komt dat je je blijkbaar niet meer kan beheersen, stenen pakt en agenten gaat bekogelen?
Ja, maar het begint wel een beetje te lijken op uit de hand gelopen qua jongensstreken, hè?
Nee, dat is veel te licht. Nee, het zijn wel echt... Er zijn er echt bij die hebben gewoon op politie staan inhakken. En als je zware stenen gooit naar voorbijrijdende auto's. Ja, je kan wel zeggen, wat kan een steen of een ei? Er was er eentje bij die zegt die een ei had gegooid. Wat kan dat allemaal doen tegen een gepantserde wagen? Is ook wel zo. Maar je brengt toch mensen in gevaar als je gaat gooien en smijten. Dus je moet er niet lichtzinnig over doen. Er zijn er bij die er gewoon echt zijn om de boel te vernielen en te slopen.
Nou, precies.
Maar gisteren kwamen er 8 voorbij. Mm-hmm. En nou ja, kijk naar deze beelden. Het zijn geen qua jongensstreken meer, toch?
Nee, dat lijkt mij inderdaad ook niet. Maar wat voor straffen hangen jullie hier dan aan?
Nou, gisteren bijvoorbeeld kwamen er 8 voor. De zwaarste straffen die uit zijn gedeeld, aan 2 mannen. Die kregen 8 weken cel, waarvan 3 weken voorwaardelijk. Ja, dan zit je toch 5 weken in de gevangenis. Ja. En dit ging in één geval om slaan met een plastic buis. Dus een soort PVC-buis die op de schilden van de ME heeft... aan inhakken met een plastic buis. Ja, dan kom je ook niet ver trouwens, maar je zit er wel 5 weken voor in de cel.
Ja.
En die ander die had een steen gegooid naar een politiewagen. Er werd gezegd, hij zei zelf dat het een ei was trouwens. Een rauw ei ook nog, komt minder hard aan. Maar het gaat er eigenlijk niet zozeer om dat zij dat kleine feitje pleegden, maar zij deden gewoon mee aan het geweld. Dat wordt ze aangerekend en daarom worden ze zo hard aangepakt. Kijk, er worden steeds best stevige straffen geëist hoor. Soms echt maanden cel en dan pakt het uiteindelijk uit een paar weken. Dan kun je zeggen, een paar weken, dat is dan wat een klein strafje als er maanden cel wordt geëist. Maar een paar weken cel voor wat je dan feitelijk hebt gedaan. Gooien van een paar stenen of... op een kansloos op een ME-schild inhakken. Ja, dat zijn toch stevige straffen. Het zijn ook wel echt wel mannen, die het zijn vaak eigen ondernemers. Hun zaak ligt natuurlijk stil. Ik snap dat ze kwaad zijn. Maar ze hebben ook best wel wat te verliezen, vind ik. Als je ziet dat ze toch... De meeste komen daar toch binnen met een vrij normaal leven. En dan zit je eens 5 weken binnen. Dan heb je toch een heel vervelend stuk strafblad opgebouwd.
Ja, dat is dan de consequentie.
In die opwelling.
Ja. Nou goed.
Ja, het wordt best hard aangepakt. En terwijl er wordt af en toe, zie ik op social media ook wel voorbij, wat een flutstrafjes, bla bla bla. Maar een paar weken zelf wordt gooien van een steentje. Dat zou normaal gesproken niet gebeuren. Maar als dat in de context is van dit soort rellen, die toch echt pittig waren, het hele land stond even op zijn kop. Dan telt dat allemaal mee. En
Zit
je er maar mee met zo'n strafblad.
Ik denk dat het goed is dat hier hardop op aangepakt wordt. En hopen dat dit soort dingen ook niet meer voor kunnen komen. Toch, Victor?
Ja, je weet nooit zeker of die paar weken zelf dat echt nieuwe relschoppers zal afschrikken. Dat vraag ik me af. Maar het is in ieder geval goed om ervoor te zorgen dat sommigen een lesje hebben geleerd en het nooit meer doen. En dat zeggen ze trouwens ook allemaal, hè? 1 voor 1, tot nooit meer doen. Dus hopelijk menen ze dat.
Ik hoop het ook. Dankjewel, Victor. Keeper André Onana is per direct 1 jaar geschorst. De doelman van Ajax heeft die schorsing gekregen voor de overtreding van de dopingregels. Ajax-watcher Johan Inan, wat heeft Onana precies gedaan?
Onana heeft, zo luidt de verklaring van zijn club Ajax, als die van de keeper zelf, op 30 oktober een middel geslikt. En dat is eigenlijk een medicijn van zijn vrouw geweest. En dat is ook per ongeluk gebeurd, volgens club en speler. Dat middel heeft hij geslikt en daarop is bij een dopingcontrole is het verboden middel furosemide. Dat is een vochtafdrijvend middel dat op de lijst staat omdat het andere vormen van doping kan camoufleren. Is in zijn urine aangetroffen en dat is voor de UEFA reden geweest om te zeggen we gaan je schorsen. En dan wel met 12 maanden.
Ja, is dat nou een hoge of een lage straf?
Ja, weet je, bij Ajax vinden ze dat heel hoog, omdat ze bij Ajax heel stellig zijn en zeggen van dit is niet met opzet gebeurd. Het betreft hier een menselijke fout en ze hadden gehoopt op een lagere straf dan wel een voorwaardelijke straf. Maar er zijn erbij kenners die zeggen van weet je, Ajax mag de handen dichtknijpen. Kennelijk heeft de UEFA inderdaad gezien dat het niet met opzet is gebeurd en hebben ze daarom maar bij 12 maanden gehouden in plaats van bijvoorbeeld 4 jaar.
Wauw, ja, dan is je carrière natuurlijk voor een groot gedeelte voorbij. Ja, Onana heeft natuurlijk onder meer via Twitter van zich laten horen. Hoe heeft hij gereageerd op de schorsing?
Ja, heel, heel teleurgesteld eigenlijk. En hij zei erbij, hij zei van weet je, ik ben al 4 jaar ben ik eigenlijk de beste keeper van Nederland. Ik ben vrijwel altijd fit geweest. Ik heb dit helemaal niet nodig. Het is echt... het is echt niet met opzet gebeurd. En hij had op wat meer clementie van de UEFA gehoopt. Maar goed, dat is er niet gekomen. En hij wilde iedereen alleen op het hart drukken dat hij nooit en te nemen bewust een verboden middel zou gebruiken. Want daar is hij naar eigen zeggen fel op tegen.
Ja. Hoe is er bij Ajax gereageerd op het nieuws?
Ja, Ajax heeft het naar buiten gebracht. En eigenlijk min of meer in dezelfde taal, die zeggen ook van wij nemen afstand van verboden middelen en wij zijn voor fair play natuurlijk. En Edwin van der Sar die heeft gereageerd in een persbericht waarin die stelde dat het nooit de bedoeling is geweest van Onana om dit middel te nemen om zijn prestaties te verbeteren. En die gaan dus als vanzelfsprekend in beroep en dan kom je bij het kast terecht.
Ja, hebben ze een goede vervanger nou voor hem klaarstaan, vind jij?
Ja, nou, dat gaat Ajax wel voelen. En dat heeft nog niet eens zozeer met de vervanger te maken. Kijk, Ajax heeft... Onana keept sinds 4,5 jaar. Die is overgenomen van Barcelona. En die heeft zich echt opgewerkt bij Ajax tot een van de beste doelmannen van de wereld. In alle lijstjes waar de beste keepers staan, daar staat Onana bij. Ja. Ik zei net al 4 jaar de beste van Nederland. Dus ja, weet je, dan spreekt het voor zich dat de keepers die je daarachter hebt zitten niet van zijn niveau zijn. De verwachting is dan dat Maarten Stekelenburg, een heel ervaren keeper, ook oud-international, dat die hem zal gaan vervangen. Maar goed, weet je, die heeft het tegen AZ, in de beker heeft hij laten zien dat hij het keeper zeker niet verleerd is. Maar we hebben in de voorbereiding ook kunnen zien dat hij vooral op snelheid heeft geboet en dat hij niet van het niveau André Onana is.
Nou ja, het is voor Ajax natuurlijk de tweede grote tegenslag in een paar dagen tijd. Hè? Want eerder deze week werd bekend dat Sebastian Haller niet is aangemeld voor de Europa League. Wat betekent dat nou, twee van die rampen in 1 week voor zo'n club?
Ja, voor Ajax is dit ontegenzeggelijk een rampweek. Dit is denk ik nog een grotere nachtmerrie dan dat van Haller. Omdat Onana 1 jaar geschorst is. Dus dat raak je niet alleen dit seizoen. Dat raakt je ook volgend seizoen en dan ook in alle competities. En bij Allaire kun je nog zeggen van ja, weet je, het gaat om de Europa League. En dat zouden ze met andere spitsen ook nog kunnen opvangen. In de Europa League staan natuurlijk wel tonnen, miljoenen op het spel.
Zeker, ja.
Maar ja, dit, ook omdat André Onana eigenlijk de speler is met misschien wel de grootste marktwaarde binnen de selectie van Ajax. Ja, weet je, dat gaat nu automatisch ook kelderen. Dus ja, zowel sportief als financieel is dit voor Ajax echt een hele grote mokerslag. En jij hebt het over twee tegenvallers. Er was de eerder deze week nog één. Dat was Brian Brobby, wat bij Ajax eigenlijk werd gezien als de spits voor de toekomst. De jongen die net 19 is geworden.
Natuurlijk.
Maar wel heel getalenteerd is. En daarvan maakte de club bekend dat er niet in is geslaagd om zijn contract te verlengen. Dus die jongen die wandelt deze zomer transfervrij de deur uit. Dus zeg maar gratis. En ook dat is sportief en financieel weer een tegenvallen.
Dankjewel, Johan Inam. De adoptie van kinderen uit het buitenland moet worden stilgelegd. Dat zegt een commissie in een nog te verschijnen rapport. Hier wordt gesproken over kinderdiefstal, corruptie en onethisch handelen van ambtenaren. We praten erover met Camilla Seppenwolde. Ze is oud-voorzitter van United Adoptees International.
Mijn naam is trouwens Shamila.
Shamila, excuus.
Geen probleem.
Wat vind je van het nieuws?
Nou kijk, als eerste, het kan nu niet langer meer ontkend worden dat er wel degelijk misstanden hebben plaatsgevonden en dat deze tot op de dag van vandaag plaatsvinden. Dus dat is een erkenning. En voor de rest, we hebben het rapport natuurlijk nog niet ingezien, dus verder kan ik daar nog niet zo heel veel inhoudelijk over zeggen.
Nou ja, het is natuurlijk een zaak die al een tijdje speelt, hè? Een flinke tijd zelfs. Kun jij nog even in het kort uitleggen waar dit onderzoek precies om draait?
Ja, over de misstanden die hebben plaatsgevonden en wat ik al aangaf, hè, geruime tijd, al jaren zijn er signalen van deze misstanden en ook de eventuele betrokkenheid vanuit de Nederlandse overheid. Na een aantal jaren geleden zijn er heel veel WOPs gedaan door verschillende belangenorganisaties en dit heeft ook een druk gezet op de overheid om toch onderzoek te gaan doen.
Ja, want jij bent ook persoonlijk betrokken bij deze zaak. Je bent geadopteerd en komt uit Sri Lanka. Is bij jou die procedure wel helemaal inzichtelijk? Heb jij duidelijk of dat netjes verlopen is?
Nee. Ook zoals bij menig geadopteerden zo is, is maar de vraag of de papieren überhaupt kloppen. Ik heb wel mijn familie kunnen vinden, of in ieder geval een deel van mijn familie. Maar dat ook daar zijn onder valse voorwendselen ben ik daar weggehaald. En dat is iets wat je bij heel veel geadopteerden hoort.
Ja, want deze verhalen hoor jij natuurlijk veel in jouw omgeving.
Klopt, want ik ben al geruime tijd voorzitter van de belangenorganisatie UAI geweest en ik ben daar recent mee gestopt. Maar dat is wel het verhaal wat wij terug horen, dat er zoveel misstanden zijn en onjuiste informatie of valse informatie verstrekt wordt.
Ja, wat doet dat met je op het moment dat je dus hoort dat die zaken niet kloppen?
Nou ja, als je ervan, ieder mens heeft het basisrecht om te weten waar hij vandaan komt. En het niet weten waar je vandaan komt is een verlies van een deel van je identiteit. En dat bepaalt voor de rest van je leven hoe je tegen het leven ook aankijkt. Dus het heeft een enorme impact. En ik denk dat je dat op het moment dat je dat ontdekt nog niet eens beseft wat deze impact echt is op je leven.
Wat hoop jij dat het kabinet met die aanbeveling gaat doen, hè? Om nu echt het gewoon compleet stil te leggen, die adoptie?
Ja, nou als we kijken naar wat in het internationaal verdrag van de rechten van het kind staat, in artikel 8 lid 2, staat dat de staat erbij verplicht is om mee te werken aan het herstel van identiteit op het moment dat er sprake is van diefstal van identiteit of kinderroof. Ja, dan staat het kabinet heel wat te doen, maar concreet, ja, ze hebben aangegeven dan een meldpunt te willen opzetten. Maar de vraag is wel daarin, van wat gaan zij echt daadwerkelijk doen? Want het zijn natuurlijk aanbevelingen vanuit de commissie. We zitten niet in zo'n hele gunstige tijd op dit moment. Dus ik ben daar wel enigszins kritisch over. Omdat ze zeggen, we stoppen voor een tijdje. Ik hoop niet dat betekent dat ze een tijdje stoppen en vervolgens daarna de kanalen weer aan gaan boren.
Nee, maar en daarbij natuurlijk, er zijn natuurlijk een hoop kinderen geweest waarvan achteraf bleek dat het geen weesjes waren. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die wel wees zijn en eigenlijk best wel op leuke ouders zitten te wachten. Dan is het natuurlijk ook nog geen oplossing.
Nou ja, wat je dan zou, wat het belangrijkste zou zijn, is dat je inzet op beschermingsmaatregelen in het land zelf voor de kinderen. Zodat je een kind niet uit de cultuur hoeft te halen. En dat is natuurlijk het hele fenomeen met adoptie op dit moment. Het is een marktwerking. Het is een vraag- en aanbodsysteem. Een vraag vanuit het Westen, waardoor er geld wordt geboden. En daardoor worden er ook kinderen aangeboden. Dus ja, als je die prikkel weg zou halen, zou dit systeem helemaal niet aan de orde zijn.
Helder. Dankjewel, Shamila. Oh, sorry, jouw laatste zin kon ik niet meer verstaan.
Ik zei, want op dat moment spreek je dus ook niet meer van handel.
Nee, ik snap jouw punt inderdaad. Zo werkt het ook. Dankjewel, Shamila, voor jouw toelichting.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.